Voor de luisteraars thuis zullen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit Openbaring 19, vers 1 tot en met 10. We noemen nu Openbaring 19, vers 1 tot en met 10. En we zingen Psalm 135, vers 2. Psalm 119, vers 51, 52 en vers 53. Psalm 17, vers 3 en Psalm 89, vers 8. Aan de orde van behandeling van de Heidelbergse Catechismus is zondag 41, daarvan vraag en antwoord 109. We noemen nogmaals de schriftlezing Openbaring 19, vers 1 tot en met 10. En we zingen Psalm 135, vers 2. Psalm 119, vers 51, 52 en vers 53. Psalm 17, vers 3. En Psalm 89, vers 8. Aan de orde van behandeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 41, vraag en antwoord 109. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkander zingen. Van Psalm 135 en daarvan het tweede vers. God is goed, looft hem tezaam. Psalm 135 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing vindt u het laatste Bijbelboek Openbaring, 19e hoofdstuk. En daarvan de eerste 10 versen, Openbaring 19, de versen 1 tot en met 10, onze schriftlezing. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En na deze hoorde ik als een grote stem in een grote schare in den hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoerij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja. En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote schare, en als stem vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des Lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
Gemeente, willen we verder gaan met de behandeling van zondag 41 uit de Heidelberger. Zondag 41, vraag en antwoord 108 en 109 lezen we. 109 willen we dan vanmiddag in het bijzonder bij stilstaan. Vraag en antwoord 108 van zondag 41. Wat leert ons het zevende gebod dat alle onkuisheid van God vervloekt is? Dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag en antwoord 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord dit luidt: terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, willen dan zingen ter inleiding op de prediking van de 119e psalm, vers 51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. Ik heb mij gewacht die wegen in te slaan, die mij van spoor der deugd verbijsteren zouden. Want gij hebt mij geleerd daarin te gaan met allen die op uw naam betrouwden. En ook vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En ook vers 53, uw woord is mijn lamp voor mijn voet, uw pad en licht om donker op te klaren. 119, 51, vers 52 en vers 53.
Thank you.
Gemeente, verbiedt God in dit gebod, dat is dus het gebod, gij zult niet echt breken. Niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden. Het antwoord is, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, we hoorden de vorige keer al dat de Heere van ieder mens vraagt om heilig te leven. Of wij nu gehuwd zijn of ongehuwd, of wij nu jong zijn of oud. We hebben ook gehoord hoe de Heere daartoe ook het huwelijk als een heilige inzetting heeft gegeven. Dat de mens niet alleen zij een hulpe tegenover hem zou hebben met het oog op de tijd, maar we hoorden ook al met het oog op de eeuwigheid. Ook hoorden wij dat de Heer het huwelijk heeft gegeven opdat zo er kinderen geboren zouden worden die godzalig opgevoed zouden worden. Omdat het koninkrijk der hemelen nog gebouwd zou mogen worden. En ook hoorde tenslotte die van die derde pilaar van het huwelijk, dat de Heer het huwelijk ook heeft ingesteld, opdat zo de mensen rein zou leven om hoererij te voorkomen. Ook hoorden we verleden week al dat het huwelijk, het aardshuwelijk, een afbeelding is, bestaat bij de gratie van het hemelse huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. En dat daarom ook de huwelijksband een onbreekbare band behoort te zijn bij de Heere. Zijn verbond is eeuwig. Bij de Heere is er altijd vergeving. Bij de Heere is er een band die onbreekbaar is. En zo hoort ook het aardshuwelijk een onbreekbare band te zijn, wat er ook kan zijn. En we hoorden ook wel dat door overspel die huwelijksband verbroken wordt, hoewel dat nog geldt ook. Dat de verlatene niet mag hertrouwen, opdat dan ook daar niet de zonde van het overspel nog begaan zou worden. Daar blijft een diepste band bestaan tot het sterven toe. Vanuit het slot van 1 Korinthe 7 kunnen we dat ook heel duidelijk ook afleiden. Een onbreekbare band. En nu hoorden we, om heilig te leven binnen en buiten het huwelijk, daar nodig is om zelf, als man, vrouw, jonge meisje, de bruidig te mogen zijn van de hemelse bruidig om Jezus Christus, door hem te zijn getrouwd, zijn naam te mogen dragen, door zijn bruidschat betaald te zijn, door hem gewassen te zijn en door hem ook overkleed te mogen zijn. We hopen daar later in de preek nog op terug te komen. Een paar zaken wil ik nog noemen voordat we overgaan tot de behandeling van vraag en antwoord 109. En dat is de kwestie die nog bij 108 behoort, de kwestie van de polygamie. De Heer heeft bevolen dat een mens kuis en ingetogen leven moet, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. De gedachte kan opkomen, hoe is dat nu in het Oude Testament, waar we toch lezen, de aartsvaders, dat zij soms meerdere vrouwen getrouwd hadden. Ook de koningen David en Salomo hadden meerdere vrouwen getrouwd. De Heer heeft later gezegd, de Heer Jezus heeft gezegd later, dat de Heer het van de beginnen af zo niet heeft gewild. De Heer gaf aan Adam niet twee vrouwen, maar één vrouw, Eva. En we lezen ook in het boek Maleachi dat het behoorde tot de zonde van het volk, dat men de huisvrouw van de jeugd ontrouw was. En dat de Heere daarin ook heeft bekendgemaakt bij monden van de profeet Maleachi. Maleachi heeft hij niet één gemaakt. Voor iedere man één vrouw. En voor iedere vrouw één man. Tenzij door de dood scheiding wordt gemaakt. Dan is daar de weg tot een nieuw huwelijk vrij. En we weten dat inderdaad de polygamie in het Oude Testament voorkwam. Maar we zien ook daar dat de Heere zijn zegen er niet over gaf. Wat een leed heeft het ook gegeven aan een, we denken ook zo aan Hagar en Ismaël. Dat zij de tweede vrouw was van Abraham, dat ze uiteindelijk weggezonden moest worden. Wat een smart heeft het ook Lea gegeven, dat ook Rachel de vrouw was van Jacob. Wat heeft Hanna, de moeder van Samuel, er leed van gehad, dat Peninna kinderen had. Wat moet zij dat ook zelf in haar huwelijk hebben meegemaakt, verbonden te zijn aan een man die ook met een ander getrouwd is. En wat maakt dat de smart voor haar ook groter. Maar dat geldt ook voor de echtscheiding. Ook daarvan heeft de Heer Jezus gesproken, van de beginnen af was het zo niet. We weten dat in het Oude Testament daar wel voorkwam de scheidbrief door Mozes ook ingesteld vanwege de hardigheid van de harten van de kinderen Israëls. Die scheidbrief betekende dat een man zijn vrouw kon heenzenden en haar dan een scheidbrief meegaf, en die scheidbrief maakte dan dat zij niet door overspel gescheiden was, anders zou zij ook gestenigd zijn geworden. En die scheidbrief maakte dat zij vrij was om met een ander te trouwen. En dan mocht de eerste man zijn vrouw ook niet terugeisen en haar weer opnieuw tot vrouw nemen. Ze was dan de vrouw van een ander geworden. Maar gemeente, wat gaf ook dat een smart? En wat gaf ook dat een oneer aan de vrouwen? Want de reden dat dan de man zijn vrouw een scheidbrief meegaf, was dan dat hij iets schandelijks aan haar had bevonden. En u voelt wel aan, wie moest dat bepalen? Dat moest de man dan bepalen. En soms was het zonder enkele oorzaak. Dat hij zijn vrouw bij wijze van spreken zat was en heenzond. Dat de argumenten gebruikt werden die geen enkele reden hadden, geen grond vonden. En zo moeten we zeggen dat dat ook een hoop leed, een hoop smart en op oneer heeft gegeven. En we zien dan ook in het Nieuwe Testament dat die praktijk ook afgeschaft is, niet meer mag voorkomen. Oh, dan zien we zo duidelijk dat de Heer het huwelijk geeft tussen man en vrouw, en dat het pas ontbonden is als één van beiden komt te sterven. Zolang is men gehouden, is men verbonden aan elkaar. En ik weet, gemeente, als we dat zeggen, dat dat voorbij kan gaan aan een hoop leed, aan enorme smart. Hoe kan binnen huwelijken ook aan het huwelijk geleden worden? We hoeven ook alleen maar te denken ook hoe daar een onderdrukking kan zijn, hoe daar een oneervol omgaan kan zijn, hoe daar zonden bedreven kunnen worden. Ook in gezinnen, zonden op het seksuele terrein, verschrikkelijke dingen kunnen plaatsvinden. Het kan ook zijn dat de vrouw getrouwd is met een man die als het ware ook in de gevangenis hoort te zitten. Dat er dingen kunnen zijn die ontzettend moeilijk maken de band van het huwelijk in stand te houden. En toch moeten we zeggen, die onbreekbare band is toch de basis, dat is toch het beginsel vanuit het woord. Dat heilig gehouden moet worden. En dan zien we ook in 1 Korinthe 7 dat daar ook de mogelijkheid ook is om tijdelijk van elkaar binnen de band van het huwelijk, waar dat blijft bestaan, om binnen dat er toch sprake kan zijn van een onthouding van elkaar, van een gescheiden zijn van elkaar binnen de band van het huwelijk. Onze Nederlandse wetgeving kent dat ook, het gescheiden zijn van tafel en van bed. En het oud Kamerlid van de Vlies vertelde me eens dat eigenlijk alleen nog maar voorkomt, juist in reformatorisch Nederland. Daarbuiten komt dat niet voor, men scheidt. Maar juist ook in reformatorisch Nederland kan het voorkomen dat men het huwelijk eerbiedigt, het huwelijk heilig wil houden. En dat het onmogelijk is om met elkaar hetzelfde huis te leven. En dan zien we ook vanuit 1 Korinthe 7 dat er dan inderdaad de mogelijkheid kan zijn om, en dan altijd ook met het oog op bekering, op wederkeer, om van elkaar gescheiden te zijn. Van tafel en bed in zekere zin. Kan zelfs zo zijn, en we denken dan ook aan Abigail, getrouwd met Nabal, die tegen de koning, dat was toen de hoogste rechter, over haar man moest klagen, haar man moest aanklagen, vanwege zijn gruweldaden. Maar de band van haar huwelijk bleef heilig. Ze trouwde met David pas na het sterven van haar man. En we denken ook aan Esther van morgen. Getrouwd ook met een despoot. Oneervol en toch, de band van het huwelijk bleef heilig. Och, maar dat kan zeer moeilijk zijn. Dan zou het zelfs kunnen zijn dat een man zijn vrouw, een vrouw haar man zou moeten aangeven bij de justitie als er een misdrijf is, terwijl toch de band van het huwelijk heilig gehouden moet worden. We zouden zeggen dat is een bijna onbegaanbare weg. Een smartelijke weg. We kunnen het uitspreken vanmiddag zonder de consequenties ervan ten volle te beseffen. En toch mogen we zeggen, oh waar het verlangen mag zijn om in de weg des woords te wandelen achter de Heer aan, zal er een weg zijn. Maar het brengt me ook, gemeente, bij het begin van het huwelijk. We lezen zo duidelijk dat apostel Paulus in 1 Korinthe 7 ook zegt dat man en vrouw moeten trouwen in de Heer. We moeten ook zeggen dat er zoveel leed ook vaak binnen gezinnen plaatsvindt, omdat men onbezonnen tot de huwelijksdag is gekomen. Wat is de verkeringstijd belangrijk? Wat is de verkeringstijd ook belangrijk om ons voor het aangezicht van de Heer te onderzoeken, biddend de Heer te vragen of wij die vrouw of die man werkelijk uit Gods hand mogen ontvangen? Of het huwelijk dat we willen aangaan werkelijk een huwelijk mag zijn in de hemel gesloten, waaraan de Heer zijn zegen wil verbinden. Wat is dat ontzagwekkend belangrijk? Gemeente, is het belangrijk dat het huwelijk maar niet alleen maar op ons gevoel gebaseerd is. Wat is het belangrijk ook dat het huwelijk maar niet als een vlucht ook is. En dat we, en dat kan wel eens voorkomen, dat mensen denken, nu zijn we wat ouder, zou ik nou overschieten, zou ik nou ongetrouwd blijven. En dat men zomaar tot een huwelijk komt, zonder dat men weet, en het is van de Heer. Wat kunnen we ook daarin naar onszelf toe redeneren? Wat kan het ook daarin zijn, ook dat we maar al te gemakkelijk zeggen, het is toch wel zo geleid? Wat kunnen we zelfs als we de Heer vragen om zijn zegen, naar onszelf toe bidden? Terwijl het ware bidden een van onszelf af naar de Heer toe bidden is. Dan we zouden mogen vragen, Heer, als het niet van u is, wilt u het afbreken? En wilt u de ogen ervoor komen te openen? O, en dat we niet te snel zouden zeggen, de Heer geeft geen briefje uit de hemel. Maar het is waar, maar ik vind het eigenlijk oneerbiedig om het zo te zeggen. Want zou de Heer door woord en geest niet wegen willen openen, maar ook niet wegen willen sluiten? Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, zegt David. En op dichter zingt op Psalm 25 dezelfde David, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. O, dan kunnen we bang zijn, gemeente, om zomaar wat te doen. Om ons gevoel te volgen, op onze emotie af te gaan. O, dan mag het de vraag wel zijn. Dat geldt ook voor het huwelijk. Bent u er zelf aan begonnen? Of is het dat de Heere die een begin heeft gegeven? En nee, dan mag een mens niet scheiden. Ook stel dat er moeten zijn die moeten zeggen, ik ben getrouwd en het was van mezelf. Het was een eigen weg. Mag een mens dan scheiden? Nee, dan mag een mens niet scheiden. Ik heb wel eens gezegd ook tegen een catechisant in mijn eerste gemeente. Vanaf het moment dat jij, en dat had hij, met zijn vriendin gemeenschap hebt gehad, ben je voor de Heere man en vrouw dan al. Laat staan als wij elkaar het ja-woord hebben gegeven voor de overheid in de kerk. Een zegen hebben gevraagd over ons huwelijk. O, dan geldt ook wat de Heer heeft gesproken. U ja, zei ja, u nee, zei nee. En wat daarboven is, is uit de boom. Denk ook aan het woord wat we gezworen hebben, al is het een kwade, dat we het zouden onderhouden. Dat denk ik ook aan het onderwijs van Salomo, dat hij zegt het is beter niet te beloven, maar als we beloofd hebben dat we de gelofte zullen betalen. O, dat is zo van belang voor alle die de Heere vrezen. Ook in deze zaken. En waar we dan moeten beleiden, onze weg was een eigen weg. Ja, dat kan zijn dat we de sporen en de gevolgen van onze keuze ons leven lang zullen ervaren. Maar als het dan mag zijn een hartelijk berouw, als het dan mag zijn een belijden van de schuld, als het dan mag zijn een smeken om genade, dat de Heer toch in die weg in een weg van wederkeer tot hem verheerlijk mag worden. Zou de Heere dan niet de krachten willen verlenen? Zou de Heere dan niet willen ondersteunen, sterken? Zou de Heere dan niet willen dragen? Zou de Heere dan niet de weg willen wijzen? Gemeente, dat geldt niet alleen in deze situatie. Betrek het hierop. Op het zevende gebod. Het niet echt breken, maar dat geldt ook in elke situatie. Dat er een weg is achter de Heere aan. O, zo geldt dat we in deze voorzichtig moeten zijn. En dan denk ik ook, voordat we naar het volgende punt overgaan, wat een roeping daar ligt binnen het huwelijk voor de mannen. Ik denk aan wat apostel Petrus schrijft. Gij mannen, insgelijks, woon bij haar, dat is uw vrouw, met verstand. Als aan het vrouwelijke vat, als het zwakste eergevende. Als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ik denk op wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 7. Wat weet gij man of gij de vrouw zult zalig maken, dat ziet op die man die een vrouw getrouwd is toen hij onbekeerd was. En als hij dan bekeerd mag worden, dan beveelt toch de apostel dat hij haar niet mag verlaten, omdat die onbekeerde vrouw geheiligd is door die ene in het huwelijk die de Heere wel vreest. Dan is het hele huisgezin geheiligd. Dat wil niet zeggen gezaligd, maar wel in zekere zin afgezond. Die ene man of vrouw binnen het huwelijk dat de Heere vreest maakt dat er toch een beslag legt in dat huis. Dat er een huis is waar gebeden wordt, waar het woord mag opengaan. En Paulus zegt dan ook, wie weet of gij de vrouw zult zalig maken. O gemeente, als wij die woorden op ons laten indrenken, wie weet of gij de vrouw zult zalig maken. We zouden zeggen, Paulus lijkt daarin wel een remonstrant te zijn. Dacht hij nou echt dat een man zijn vrouw zalig zou kunnen maken? Nee. Hij weet het zelf. Hij heeft het geschreven later in een andere brief van de Efeziërs. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hij weet zelf wie die was. Genade, het is soeverein, onverdiende genade. Maar het moet het verlangen zijn. Moet het verlangen zijn van een man. O Heere, dat ik haar zalig kan maken. Nee, ik kan haar niet zalig maken. Ik kan mijn eigen hart niet eens zalig maken. Maar wat bedoelt de apostel daarmee? O, door uw gebeden. Door uw smeking aan de troon der genade. Door het woord te openen. Door uw man of vrouw over de dingen van het woord te spreken. En dat bedoelt ook de apostel Petrus als hij zegt dat de mannen, de vrouwen, als het zwakste wat eer moet geven, als die ook mede erfgenamen der genade des levens met haar zijt. Jongens, mannen, zie je zo je meisje, ziet u zo uw vrouw als een mede erfgenaam der genade des levens. Dat is een roeping, dat is een taak, dat is een opdracht. Ja, maar dominee, als ze nou niet verkoren is, de apostel zegt, als die ook mede erfgenamen der genades levens zijn, de verborgen dingen zijn voor eer, dat is uw roeping. Uw vrouw, je meisje zo te zien, Heere. Als je verkeerden hebt en je zou met haar mogen trouwen, als je getrouwd bent, je hoogste verlangen zou mogen zijn, dat ze niet verloren zal gaan. En dan kunt u en dan kun jij daar alleen maar aan afbreuk aan doen. Want wij kunnen alleen maar afbreuk doen aan de dingen van de Heere. Maar dat ons mag uitdrijven tot de troon der genade. Heere, wil nog wonderen werken. Pleit het op het trouwverbond van de Heer en evenzeer de vrouwen. Want in hetzelfde gedeelte zegt dan de apostel Petrus. Hoe de vrouwen moeten omgaan met hun mannen, niet verwijtende. Ook niet verwijtende als een man niet die man is die zou moeten zijn. Krachtens zijn roeping. Maar dat ze stil moet zijn. Om door haar stille godsvruchtige leven. Haar man zonder woorden in te winnen voor de dienst van de Heer. O, als je verkeerd hebt. dat het je verlangen mag zijn. Dat straks getrouwd bent en er zullen dingen zijn die je misschien wel wat zullen tegenvallen. Dat je dan toch niet kiften door het leven gaat. Dat ligt zo op de loer. En dat zit zo van nature in ons en dat zal ook gebeuren. Maar dat je nou verstaat, daar wordt nou nog nooit iemand door veranderd. Maar dat nou mag zijn. In stilheid de Heere te dienen. En zo dat zo daar de ogen van de man voor geopend zullen worden. Opdat hij op de knieën mag komen. Voor het aangezicht van de Heer. Maar daar ligt een hoge roeping. En nu lezen we vragen antwoord 109. Dat de Heere niet alleen het echtbreken verbiedt. En dergelijke schandelijkheden. Maar dan moet zo het onderwijs vanuit de catechismus klinken. Vanuit Gods woord. Dat ons lichaam en ziel beiden. En dat geldt natuurlijk voor de kerk des Heren. Voor de gelovigen. De ware gelovigen. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen. Des Heilige Geestes zijn gemeente. Onze lichamen en zielen behoren tempelen te zijn van de Heilige Geest. Zo wil Hij, zo wil de Heere dus, dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. De apostel zegt in 1 Korinther 6, of weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is des Heilige Geest die in u is. Die gij van God hebt en dat ge van uzelf niet zijt. Ge zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam, in uw geest. Welke goden zij. Gemeente, ik straks hoop ik iets van te zeggen dat het dan nodig is. Wil zondag 41 vervuld worden. In ons leven dat Christus in onze harten wonen. En we zijn eigendom mogen zijn. Maar eerst wat de betekenis ervan is. Zuiver, heilig bewaren. Onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, wat de mens daartoe trekken kan. Maar dat begint daarbij dat we geen aanleiding moeten geven. En niet in onze kleding. Dat de ander ons zal zien als een lustobject. Ik noem daarin ook het onderscheid vanuit het woord tussen het kleed van de man, het kleed van de vrouw. Het was in de heidense cultuur zo, als daar de vrouw het kleed van een man droeg, dat ze daarmee aangaf naar de man, dat ze vrij stond, dat ze voor open stond voor, we zouden zeggen, een relatie, dat ze open stond voor gemeenschap. Zo kan ik het beter uitdrukken. Het was een uitnodiging. En nu zien we in onze dagen. Hè, dat ook in onze cultuur om ons heen. Afgezien dan van de gereformeerde gezinten. Hè, dat het onderscheid tussen man- en vrouwenkleding. Dat helemaal vervaagd is. Van ouds in de cultuur. De man droeg een broek. De vrouw droeg een jurk of een rok. En we zien helemaal ook vanuit de popcultuur is dat ook opgekomen. Dat onderscheid komt te vervagen. Maar de Heere zegt ervan, het is de Heere een gruwel. En ik hoop ook zo van ganser harte, al doe je het niet. Het oogpunt om jezelf te geven aan het andere geslacht. Maar ik hoop toch ook dat onder ons de meisjes en de vrouwen daarin ook de reinheid zullen bewaren. Het onderscheid ook zullen bewaren. Tussen de vrouwenkleding en mannenkleding. Dat het zo ook mag blijven. Dat we daar niet aan gaan wennen. Aan wat de wereld doet. Dat we ook niet zouden zeggen. Nou ja, een legging dat is. Nee, ook een legging is eigenlijk gewoon. Ten diepste ook een broek. Of dat we zouden zeggen een vrouwenbroek. Dan gaan we op de rand zitten. Zoals je ook in de jaren 80 had je een broekrok. Dat is ook op de rand zitten. Dat onderscheid waar de Heer over spreekt duidelijk zijn. Ik denk ook aan hoe we ons kleden. Ik denk als we als mannen, en dat is ook in onze dagen zo, alle knoopjes open, de borsthaar die naar buiten komen. Waarom doen we dat eigenlijk? Wat bedoelt u daarmee? Vinden we dat stoer staan? En naar de sportschool gaan om een afgetraind lichaam te hebben? Wat bedoelen we daarmee? Zo naar het zwembad toe te gaan, dat kan u niet dan maar. En zo met elkaar als jongeren te gaan zwemmen. Naar de sportschool, doet u maar op. Maar even zo denk ik ook aan de vrouwen, aan de meisjes. He, onze kleding hoort ons lichaam af te dekken. Hoort ons lichaam te bekleden. Dan denk ik ook aan de roklengte, noemt u maar op. Het was niet zo lang geleden, nou misschien al een jaar of 10 geleden, dat ik preekte in een gemeente op de Veluwe. En dat de volgende dag een man mij opbelde om over de preek te praten. Hij was uit de wereld getrokken. Hij wilde over de preek napraten. Maar hij vertelde, hij zegt, dominee, zegt, ik vind het verschrikkelijk om naar de kerk te gaan. En hij zei, het is voor mij een zwak punt. Maar als ik zie hoe de mensen om me heen gekleed zijn. Hij zegt, dat trekt mijn ogen. Dat vervult mijn gedachten. Noemt u maar op. Wel, dat is nou ook de zonde tegen het 7e gebod. Dat de schaamte weg is. Ademen even schaamden zich. En waar nou het woord verdwijnt uit de samenleving, verdwijnt ook de schaamte. En waar het woord komt, daar komt ook het besef van heiligheid. En dat betekent niet dat u niet netjes gekleed zou hoeven te zijn. Ik denk ook aan wat de apostel ook noemt. Ook de sieraden, de versieringen. Mag een vrouw dan geen sieraad dragen? Jawel. Ik denk aan een preek van wijlen dominee Kolbrugge die zegt. Want in het Oude Testament komen ook de versieringen voor. En die zegt dan. Wat mag nou een vrouw dragen? Het sieraad dat ze van haar man heeft gehad. Of het sieraad dat ze van haar ouders heeft gehad. Dat sieraad dat haar gegeven is uit liefde mag ze dragen om haar man of haar ouders te eren. Maar als we zelf maar steeds sieraden kopen en nou, noem maar op, lange oorhangers en dergelijke. Ook dat is dat toch om de aandacht te trekken. En dat is nu juist wat de Heere niet wil. De Heer wil juist ook dat het niet gaat om de buitenkant van elkaar, maar om de binnenkant van elkaar. En de Heer wil juist ook dat ons gaat om Hem, de levende God. Dat we elkaar niet zouden zien als een lustobject. En ook niet dat we op een bepaalde wijze met elkaar erover praten, jongens. Grappen maken, schuine opmerkingen maken, die net wel of net niet kunnen. De Heer zegt, van elk ijdel woord zal eenmaal rekenschap moeten afleggen. Geen vuile reden ga uit de mond. Gedachten en lusten noemt de catechismus. En allen wat een mens daartoe trekken kan. Ook als we bijvoorbeeld in kantines van bedrijven platen hangen, noemt u maar op. U zien is in zijn catechismusverklaring, althans catechismusverklaring, het schatboek. Dat zijn aantekeningen die hij heeft gehouden op colleges over de catechismus. En zijn genoteerd door, waarschijnlijk door studenten. Noemt ook dronkenschap, omdat iemand dan niet meer instaat voor zijn gedrag. Luiheid, die gemakkelijk tot uitspatting kan leiden. De Heer zegt van Sodom dat zij en haar dochters de hoogmoed, de zatheid en de stille gerustheid hadden. Verkeerd gezelschap, verkeerde vrienden. Psalm 1 zegt het. Dat we niet kunnen staan in de raad der goddelozen. In de kring der spotters. Maar de Heer eist de onderhouding van dit gebod. En dan kom ik toch bij het meest wezenlijke punt in dit opzicht. Dat er dan zo op aankomt wat we lazen in 1 Korinthe, of wat we lazen in Openbaring 10. Dat we getrouwd zouden zijn. Ja, dat we zelf mogen weten. Van één die ons kan verlustigen. Één wie ons kunnen verblijden. Één wie schoonheid. Hoogte boven gaat. Alles wat op deze aarde kan zijn. De Heer Jezus Christus. O die een bruid heeft die zwart is toch liefelijk. Het aanzien niet waard. Maar die hij bemint. Dat hij van zijn vader haar heeft ontvangen van eeuwigheid af. Weer gekomen is om haar te kopen met zijn bruidschat van zijn bloed, van zijn leven. Weer het leven heeft afgelegd. haar van het verderf te bewaren, om haar te trouwen, om haar voor te stellen voor het aangezicht van zijn vader, om haar te bekleden met het kleed van zijn gerechtigheid, om haar te wassen en te reinigen in zijn bloed, opdat zij haar naam zou dragen, opdat hij met haar zou pronken, opdat hij haar zou voorstellen voor het aangezicht van de vader, zonder vlekken, zonder rimpel. O, daar komt het zo op aan. En dan geldt het, zo zalig zijn zij die geroepen zijn tot avondmaal van de bruiloft des lams. O gemeente, mag het waar zijn. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven. Gaat alle schoon der mensen zeer te boven genade is op uw lippen uitgestort. Die is eeuwelijk van God gezegend wordt. Ach, dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Maar waar begint dat nou bij? De bruiden zijn van de hemelse bruidegom Christus. Wel, dat betekent dat we gaan zien. Wat was nou, dan leg ik dat maar uit zoals dat ging ook in de Bijbel. Zijn tijd bij de bruiloft. Een bruiloftsgast en dat God, het is bijzonder ook wel de bruid. Ze moest gewassen zijn. Dat betekent dat ze ziet dat ze vuil is. Dat ze stinkende is. Hij moest voor haar een bruidschat betaald worden. Wat betekent dat nog meer? Wel, ze moest bekleed worden, haar eigen kleed. Daarmee kon ze de bruiloft niet, zaal niet binnentreden. Dat weten wij ook wel. Als een echtpaar trouwt, daar is geen bruidegom of die koopt een trouwpak. En er is geen bruid of zij heeft de bruidsjurk. En wat mag het dan ook zijn? Been van zijn been. Zelfs bij Adam en Eva vlees van zijn vlees. Ja, dat geldt voor de vrouw. Ze wordt met haar man één en de man wordt één met zijn vrouw. Been van zijn been, vlees van zijn vlees. Vroeger werd dat uitgedrukt in het dragen van de naam door de vrouw van haar man. Wij kennen het ook nog wel, hè, de dubbele naam voor de vrouw, al zien we ook door het emancipatiedenken dat dat verdwijnt. Dat komt ook in Reformatorisch Nederland ook meer en meer zo, dat de vrouw zegt, ik houd mijn naam aan. Maar toch is de gedachte dat de naam van de man door de vrouw gedragen wordt een voluit bijbels. Er wordt gesproken van die eenheid, been van zijn been, vlees van zijn vlees. In het oude Israël was dat ook zo. De vrouw, die maakte deel ook uit van de familie van haar man. Die verliet haar vaders huis. En wat haar kon bekoren. En geheel en al werd ze opgenomen. In de familie ook van de man. O gemeente, verstaat u het al. Dat wij been zijn. En vlees. Van ons eigen benen, van ons eigen vlees. En ons been en vlees zal als we sterven, zal stof worden. Dat wij been en been zijn uit het diepste en vlees. Van de overste van deze wereld, van de vorst der duisternis. Dat we het zaad zijn van de slang. En dat wij een onrein kleed hebben, zwart van de zon. Waarmee we de bruiloftszaal niet kunnen ingaan. Overstaan wij het. Dat we vuil zijn. En gewassen moeten worden. Verstaan we het ook. Willen we behouden dat er voor ons een bruidschap betaald moet worden. Betaald met het bloed van Christus. Betaald met zijn leven. De schuld verzoend moet worden. O, zijn uw ogen daarvoor open. Anders zal moeten zijn, gaat uit. Werpt hem haar uit. In de buitenste duisternis. In de eeuwige pijn. O, dat onze ogen geopend zouden worden. Voor onze schuld, voor onze zonde. Dat onze ogen geopend zouden worden. Voor ons verdorven hart. Dat we bekeerd moeten worden. Dat we vernieuwd moeten worden. Een andere naam moeten dragen, maar niet alleen een andere naam moeten dragen. Dat we been moeten worden van zijn been. En vlees van zijn vlees. Van die hemelse bruidegom Jezus Christus. Zijn er in de kerk. O, die het ook moeten zeggen dat ik hem ken. Dat ik hem mag toebehoren. Dat ik door hem gewassen mag worden. Door hem overkleed mag worden. Dat ik hem mag ingelijfd worden. Been van zijn been, vlees van zijn vlees mag worden. Dat ik zijn naam mag dragen. Dat ik door hem versierd mag worden. Niet meer van mezelf, maar van hem. O, dat het ons gebed mag zijn, dat de Heer dat verlangen wil werken. In ons diepste binnenste. Dat we zouden roepen, Heer, draag mij. En trek mij vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En bekeer mij. En vergeef mijn schuld en mijn zonde. En gemeente, wat heeft nou de Zoon van God daarvoor gedaan? Om nou voor zulke mensen, kind, dat huwelijk mogelijk te maken. Hij kwam naar deze wereld. Hij verliet het huis van zijn vader. Hij die met de Vader en de Heilige Geest enig eeuwig drie enig God is. Hij wilde ons vlees, ons been, onze menselijke natuur aannemen. Hij verliet dat vaderhuis met de vele woningen. Om zijn aardse bruid te zoeken. Hij kwam naar deze wereld om aan het vloekhout zijn vlees te geven tot een rantsoen voor de zonde. En zijn beenderen te laten kruisigen aan het vloekhout. O, is daar een bruidegom te vinden die zozeer zijn bruid lief heeft. Die zozeer zijn bruid wil kopen met zijn bloed. Zijn leven voor haar wil geven. En die zo ook door zijn lijden en zijn sterven dat bruiloftskleed heeft geweven. Ja, die zelf zijn klederen heeft laten verdobbelen. En die zo ook het spotkleed heeft gedragen. En uiteindelijk zelfs ook het lijk gewaad om daarmee begraven te worden. Al de heerlijkheid legde hij af om zijn bruid te trouwen. Om zijn bloed te storten om haar daarmee te kunnen wassen. O, hoe verwierf hij de gerechtigheid en de zaligheid om haar daarmee te versieren. O gemeente, ach, wat is nou de bruid van die bruidegom? Een volk dat niet uithoudt. In een nood en dood, in een schuld en zonde. Dat het mag roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Niet alleen om voor hem verlost te worden van het eeuwig verderf. Maar ook om door hem vernieuwd te worden. Om tot zijn eer, tot eer van zijn vader te leven. O, dat er nou verlangt dat u zijn eigendom zult worden. Om hem zo te mogen dienen en mogen eren. Mag dat voor u al gelden. En nu lazen we ook zojuist. Zij heeft haar zich versierd. Ja, dat zij heeft zichzelf bereid, zo stond het er. Zij heeft verstaan dat er een kleed moest zijn. De Heer Jezus heeft gesproken als de koning der kerk en gezegd van de gemeente van Laodicea, gij zijt ellendig en jammerlijk en blind en naakt, maar ik raad u dat ge van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur, wat ge rijk moogt worden en witte klederen, wat ge moogt bekleed worden. En de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden. Zal uw ogen met ogen zelf. Om wat ge zien moogt. Ze heeft niets om dat kleed te betalen. Maar u zegt, Heer, komt, koopt. Zonder geld. Zonder prijs. O, wat is dat bereiden van die vrouw. Het is die bede. Die troon der genade aan de voet van het kruis. Heere, wilt ge mij bekleden. Dat kleed van uw gerechtigheid ontfermt zich over mij. En wat zegt de Heer Jezus? Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Ik geef u mijn kleed. Ik versier u met mijn gerechtigheid. Mijn kleed het uwe. En uw naaktheid, o mijn smaad. De spot die men op mij lag. O, dat het waar mag zijn. Hij mij ongerechtigheid gedragen. Ik zijn gerechtigheid ontvangen. Dat de Vader het zegt dat hij geen naaktheid meer ziet. Zalig zijn die geroepen zijn tot het avondmaal des bruilofts des lams. Zalig gesproken die zijn roepstem gehoord heeft. Die hem mag navolgen. O, die verlangt met hem in het huis te wonen des vaders. Dat van hem niet gescheiden wil worden. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven hem die heerlijkheid geven. Nu in beginsel, eens volkomen. O gemeente, mag u dat al weten. Heere, schenk mij dat betrouwen, dat geloof. Wil u zelf aan mij openbaren door uw woord en door uw geest. O, wilt u doen op uw tijd te wijzen. Ja, altijd doet de Heere dat op zijn tijd. Op zijn wijze, nooit te laat. Dat is ook een volk, gemeente, dat weet als een Jozef weg te vluchten. De vrouw van Potifar liet Jozef achter met het kleed in haar hand. Het bracht hem wel in de gevangenis. Maar zijn ziel was niet verontreinigd. Zijn ziel was gered. Gemeente, hoe zal het zijn in ons leven te branden in het helse vuur? Dat we onze zielen verontreinigden. Ook aan deze zonde, aan dit gebod. Die de Heer zo hoog opneemt. Of zal het mogen zijn. Door de Heer gered te zijn. Uit de greep van de boos. Uit de hand van de vrouw van Potifar. Gered te zijn uit die woelachtige vrouw uit Spreuken. Waar Salomo voor waarschuwt. En dat door genade. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, om met die 144.000 waar we een openbaring over lezen te zingen van dat nieuwe gezang. Die onbevlekt zijn, die het lam volgen waar het ook heen gaat. Die gekocht zijn uit de mens, tot eerstelingen goden en het lam. En in hun mond geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. O, zal het ook. U en jou mogen gelden. Ach, gemeente. Niet zo lang geleden sprak ik iemand. Ook in deze coronatijd. En hij vertelde mij inderdaad. De trouwdag is anders dan anders. Maar het ging me erom. Dat we getrouwd mochten worden. En dat mag doorgaan. Ach, zo mag ik u wijzen. Op een bruidegom. Die beminnelijk vorst is. Wiens schoonheid hoog te loven is. Op wiens lippen genade uitgestort is. Die zo volgaarne zijn bruid wil trouwen. Ach, wat ziet hij daarnaar uit. Een volk dat met een verbroken hart en verslagen geest. Aan zijn voeten terechtkomt. Heere, dat uw eigendom. Mag zijn. En dat ik mag geloven. Dat ik uw naam mag dragen. Dat ik u mag toebehoren. O, wilt u dat werken. Door uw woord en geest. In mijn hart. En als u dat nou nog moet missen. Als uw hart daar nu niet uit kan, gaat. O, als u hem niet uw beminnelijk vorst kunt noemen. Heere, bekeert u mij. En trekt u mij. Hoort dat wel eens. En hoe als het ware jongen achter een meisje aanloopt. Om haar hart te veroveren. Ach, wat heeft de Heer niet gedaan. De prediking des woords moet uitgaan. Al zijn vermaningen. Al zijn verlokkingen. Om u te nodigen. Omdat u zou horen zijn stem. Geen lust in uw dood. Maar weten ook gemeente wat verachte liefde is. Als de liefde veracht wordt. Hoe kan dat? Dat zeggen we ook al in het dagelijks leven. Verachte liefde kan haat zijn, kan haat worden. Hoe zal het zijn dat de Heere zal haten die voor hem niet buigen? Hoe zal hij ze uit moeten wijzen? Ach, zo mag ik u nog wijzen op die hemelse bruidegom. Heere, wees gij mij borg. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. haar een eeuwig zielsverderf. Ach, hoe gaarne wil hij u nog tot zijn bruid maken. Hoe wil hij u versieren en hoe wil hij u voorstellen, zonder vlek en rimpel, voor het aangezicht van zijn vader. O, dat het zo mag zijn, in hem gevonden te worden. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 17, het derde vers. 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw sporen, dat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten. Opdat God mij altoos redt, hij luistert dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. 17, het derde vers. Ten slotte, gemeente, willen we nog zingen op Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 89, vers 8. kerkgangers hier op de collecte bij de uitgang en allen wijs ik op de meditatie woensdagavond 19:30 voor kerkradio, scanner en internet. Gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.